Vader in de hemel, het is zo'n wonder dat u door uw Heilige Geest vanavond hier bij ons bent. Wat zijn we dankbaar voor de mooie liederen die we samen mogen zingen. Dankbaar dat u ons hier vanavond bij elkaar geroepen hebt om te luisteren naar uw woord. Bovenal dankbaar voor onze Heer Jezus, onze Heiland en Verlosser. Jezus, het middelpunt van het heelal. Niemand is zo groot als Hij. In alle eeuwen en tot in alle eeuwigheid is er geen groter wonder dan Jezus' offer. Jezus, Hij is onoverwinnelijk. Hij is de Heere der Heerscharen, de enige redder. Hij is de barmhartige, geeft de vermoeide weer kracht, leeft mee en helpt. Hij beschermt, Hij leidt. Hij spreekt schuldenaars vrij. Hij is weergaloos. Zo is Jezus, onze Koning, Vader. We willen Hem beter leren kennen en meer van Hem gaan houden. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. We bidden dat we vanavond uw woord goed horen, dat uw woord open gaat. Geef dat broeder Thomassen vol is van uw geest om helder en zuiver uw woorden te spreken. Geef dat we zullen begrijpen en toepassen. We bidden voor ons volk, onze regering, ons koningshuis. Heere, leid Nederland terug naar uw woord. We bidden voor uw volk Israël. Geef dat er veel regen valt en de akkers en de velden doordrenkt raken en de meren volstromen. Stort uw geest uit over uw volk. Dank dat u ons elkaar gegeven hebt. Help ons om elkaar op te zoeken en elkaar te bemoedigen. Zegen de kinderen en de jonge mensen. Ze hebben zo'n mooie toekomst voor de boeg. Leid hen, bescherm hen, dat wat er ook om hen heen gebeurt, zij met uw zegen en met goede moed dapper voortgaan. Zegen de mensen die alleen gaan, dat hun leven een vreugde zal zijn. Zegen en bescherm de huwelijken. Troost hen die verdriet hebben. Zegen ieder die met een groot verlies verder moet. Beur de lijdenden op. Zegen ons dan, Heer, in Jezus' naam. Amen. We zingen Psalm 84, vers 1, 2, 3 en 6. En dan neemt broeder Gijsbersen de dienst verder over.
Goede avond allemaal. Fijn om hier in uw midden te zijn. We gaan het vanavond hebben over de gelijkenissen die Heer Jezus uitspreekt in Matteüs 18. Het gaat over de onbarmhartige knecht. En het woord wat we bij deze gelijkenis en ook boven de meditatie neer kunnen zetten is vergeving. Vergeving, maar we gaan het eerst met elkaar lezen een stuk. Matteüs hoofdstuk 18, vanaf vers 21. En daar lezen wij in vers 21 van Matteüs 18. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mijn zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover. Vergeving. We zouden met elkaar kunnen nadenken over vergeving, Gods vergeving door ons heen. En daarmee geven we al gelijk iets weer. Dat het gaat over Gods vergeving en dat het gaat over Gods vergeving die door ons heen tot anderen komt. En het is een principe wat de Heer Jezus hier vertelt. Hij geeft het ook aan in vers 23, kunnen we dat lezen. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk dat vanuit de hemel neerdaalt. Maar dat koninkrijk is nu al reeds geestelijk, bestaat het nu al. Want Paulus zegt in Colossense, hoofdstuk 1, dat wij overgezet zijn van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, in het koninkrijk van het licht. En ik hoop dat we dat vanavond allemaal kunnen zeggen, want dat is namelijk een vereiste om deze gelijkenis die de Heer Jezus hier vertelt te begrijpen en ook te kunnen leven. Anders zou het misschien alleen maar een theorieles zijn die we niet kunnen toepassen in ons leven, omdat Gods vergeving door ons heen pas kan op het moment dat wij ook daadwerkelijk in het licht zijn, in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat we opnieuw geboren zijn. En daarvoor is het nodig, zegt Johannes 1, dat wij hem hebben aangenomen en zoveel hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Omdat wij uit hem geboren zijn. En dus de eerste vraag vanavond, heel cruciale vraag, is: geloven wij werkelijk in de Heer Jezus Christus dat hij voor onze zonden gestorven is? Hebben wij zijn offer, wat hij gebracht heeft op Golgotha, ook daadwerkelijk in onze levens aangenomen? En zijn we er daarmee achtergekomen dat God ons uit hem geboren heeft laten worden? En ik hoop dat we vanavond niet weggaan zonder dat God door zijn Heilige Geest ons die zekerheid in ons hart, in ons leven heeft gegeven. Gaan we wel weg zonder die zekerheid, dan lopen wij op een dode weg die regelrecht naar de hel voert. En dat gun ik niemand. De liefde van Christus dringt ons mensen te vertellen van de hoop, van de weg, van het leven die Jezus Christus zelf is. Dus wat vanavond behandelen we een van de principes die de Heer Jezus vertelt, wat gaat over het Koninkrijk der Hemelen, wat gaat over het Koninkrijk van de Zoon. We moeten weten dat het nu een geestelijk koninkrijk is. Paulus beschrijft in de Korinthebrief dat we strijden tegen geestelijke bolwerken. In de Efezebrief zegt hij dat wij een geestelijke wapenrusting hebben. In hoofdstuk 6 van Efeze. In hoofdstuk 1 van Efeze geeft hij heel duidelijk aan dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dus nu is het koninkrijk van licht en duisternis is een geestelijk principe. Maar dat koninkrijk van de Zoon, dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus, zal straks ook daadwerkelijk fysiek op de aarde zijn. In het duizendjarig vrederijk. Na de opname van de gemeente vindt er nog een korte tijd plaats waarin Gods oordelen over deze wereld gaan, waarin hij Israël zal zuiveren, zoals Daniel 9 beschrijft, en waarin hij met zijn doel zal komen met zijn volk Israël, om uiteindelijk dat het volk Israël ook de Heer Jezus Christus zal aanvaarden als de koning, waarna ze 1000 jaar met koning Jezus zullen leven. En in het Matthäus-evangelie, we hebben de vorige keren ook er iets mee stilgestaan bij de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaasmaagden, schrijft de Heer Jezus, spreekt de Heer Jezus heel veel uit wat gaat over de run naar dat koninkrijk, naar het 1000-jarig vrederijk. En welke principes erbij komen kijken. En vanavond dus één van die principes wat gaat over vergeving. En vooraf ook nog deze 2 opmerkingen. We zullen er zo, die slaaf, die zie je zo reageren op een medeslaaf. En dan zie je iets van de onvergevingsgezindheid van die slaaf. Maar dat kan ook betekenen dat je naar jezelf een bepaalde mate van onvergevingsgezindheid hebt. En dat zie ik ook in het pastoraat, kom ik ook mensen tegen die zichzelf dingen niet kunnen vergeven wat zij hebben gedaan. Die zichzelf niet zien in het licht van Gods genade. En dat is ook onvergevingsgezindheid, waarin je dus niet kunt leven vanuit de vrijheid van de Heer Jezus Christus. En het tweede is dat we moeten weten dat de weg naar vergeving, de weg om te leven zoals God het van ons vraagt, ook in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, ook heel vaak een proces is, waarin je stappen mag nemen. Het is niet zomaar in 1 keer dat je het helder hebt, maar de Heilige Geest openbaart, volgens Johannes 16... aan de gelovigen de waarheid en zal ons steeds verder leiden in de waarheid. En een van die waarheden die de Heilige Geest steeds meer en meer in het leven openbaart is de waarheid van vergeving en het leven vanuit vergeving. De aanloop naar deze gelijkenis van de onbarmhartige knecht, zoals het in de HSV erboven staat bij dit pericoopje, de aanloop is dat de Heer Jezus iets verteld heeft over de tucht. En tuchtigen is iets wat wij in heel veel gemeenten niet meer tegenkomen, maar wat wel volop een Bijbels principe is. Tuchtigen houdt namelijk in dat je iemand probeert te trekken op de weg van Christus. Dat je iemand probeert te winnen voor de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft dat in 2 Thessalonicenzen 3 ook zo heel beeldend. Waarin je zegt van oké, je tuchtigt iemand om iemand terug te trekken op de weg van het leven. Om iemand terug te trekken in het licht. En hier in Matteüs 18 wordt er ook iets gesproken over de kerkelijke tucht. De tucht binnen de gemeente, zoals de Heer Jezus dat voorschrijft. En dat is wel bijzonder om van de Heer Jezus te vernemen als hij zegt in vers 15... maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. En dat geeft iets aan dat het dus niet een zaak is die in de openbaarheid moet komen. En dat zie je ook in de gelijkenis die we gelezen hebben vanavond terugkomen. Het is niet iets wat in de openbaarheid moet komen, wat soms wel zichtbaar is, maar dan is er een heel specifiek iets wat je moet doen. Bij kerkelijke tucht, als iemand tegen jou zondigt, dan moet je naar hem of naar haar toe gaan. En dan spreek je er samen over, om samen zoveel mogelijk van Gods glorie ook in de moeilijke dingen te laten zien. Dat je het samen kunt oplossen. En als dat niet lukt, nou, de Heer Jezus beschrijft dat, dan neem je 2 of 3 getuigen mee. En dan beschrijft hij verder een weg van tuchtiging. Maar het gaat er dus om dat je de ander wil tuchtigen om weer terug te komen bij de bron van het leven, bij de Heer Jezus Christus. Paulus zegt het zo geweldig mooi in Galaten 6, vers 2... dat als de ander valt, dat je de ander terecht brengt in een geest van zachtmoedigheid. Nou, zachtmoedigheid. Dus niet dat je naar de ander toe gaat en zegt van, ik zal jou eens even een les leren. Nee, maar dat je hele hebben en houden is erop gericht om de ander tot Christus te trekken. Dat is een belangrijk principe. En dan komt de vraag, we hebben het gelezen, van Petrus. Een heel menselijke vraag. Petrus vraagt namelijk, hoe vaak, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Het gaat door Petrus te wijzen op de volheid van vergeving. Op de volheid van vergeving. Petrus heeft een wetmatige vergeving. Hij telt, als het ware, het aantal momenten dat hij de ander vergeeft. Ja, die broeder kan zondigen tegen mij en ik vergeef het hem en ik vergeef het hem nogmaals en ik vergeef het hem nogmaals. En wat zie je dan in het antwoord van de Heere Jezus? Dat de Heere Jezus toewerkt, Petrus wil krijgen bij een volmaakte vergeving. En die vergeving die Petrus moet leren, die kun je in het hart van de mens niet leren. Dat komt voort uit datgene wat God in het hart van de mens wil bewerken. En daarom geloof ik ook dat Paulus in Efeze 4, vers 32, zo duidelijk is. Waarin hij zegt in Efeze 4, vers 32, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, en dan komt het, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En dat is het principe van vergeving. Vergeving geven aan de ander zoals ook God ons in Christus vergeven heeft. En daarom is het ook zo nodig dat als wij werkelijk willen leren vanuit Gods woord wat vergeving is, wat Gods vergeving door ons heen is, dat wij ook die vergeving die God ons in Christus gegeven heeft ook daadwerkelijk kennen en mogen beleven. Zoals gezegd, het is een principe van het Koninkrijk der Hemelen en wij mogen en wij moeten, het is een heilig moeten, wij moeten dit leven met elkaar. En de Heer Jezus vertelt dan in Matteüs 18, we hebben het gelezen met elkaar, een gelijkenis over de onbarmhartige knecht. Je zou het ook de gelijkenis van de barmhartige koning kunnen noemen, de barmhartige Heer. Want wat is het verschil tussen die onbarmhartige knecht en die barmhartige koning is dat er een gesteldheid in het hart is wat de ander wil vergeven, die de ander wil vergeven. En dat is iets heel bijzonders en dat is gelijk ook het verschil tussen de slaaf en de heer. De koning houdt afrekening, zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis. En dan komt er een slaaf bij hem die hem 10.000 talenten schuld is. En omgerekend via allerlei dingen, ik heb het ook opgezocht via internet, ik vond het wel interessant. dat is dat hij zo'n beetje volgens de norm van vandaag een schuld heeft van 10.000 talenten, is 3 miljard euro. 300 miljard euro. 3 miljard, sorry. 3 miljard euro. Maar het principe wat erachter staat, dat moet heel duidelijk zijn. Het principe wat erachter staat is dat die slaaf het nooit kan betalen. Nooit. Die slaaf die kan dat nooit betalen. De vers 25 zegt het ook. En toen hij het niet kon betalen. En dan zie je dat die heer de opdracht geeft, de koning geeft de opdracht om alles te verkopen. Die slaaf, zijn vrouw, zijn kinderen, al zijn bezit, om maar iets te voldoen aan die schuld die die slaaf heeft ten opzichte van die heer. En dat principe komen we vaker tegen. De heer Jezus die valt hier terug op het principe wat je ook in de profeten, maar ook in de geschiedenis van Israël leest. Dat als de hoofdverantwoordelijke van het gezin de schuldige is, dan valt alles wat onder hem valt in het oordeel. Dat zie je bijvoorbeeld bij Achan in Jozua 7. Achan rooft iets van Ai. En op dat moment is er een vervloeking in Israël. En dan moet er uitgezocht worden waar die vloek vandaan komt. En dan wordt door het lot, door de Heere, wordt aangewezen dat Achan de schuldige is. En dan zijn hele gezin, alles wat erbij hoort bij Achan, wat valt onder Achan, sterft dan. Wordt dan in de ban gedaan. Dus dat is het principe wat de Heer Jezus hier ook gebruikt als hij het heeft over die slaaf die verkocht moet worden. En dan zie je in die houding van de slaaf iets gebeuren. Die slaaf die beseft niet volledig wat er met hem aan de hand is. Want hij zegt van hij valt voor die Heer neer. En dan zegt hij tegen de Heer, Heer geef me nog tijd en ik zal werkelijk alles terugbetalen. Maar als je uitgaat van dat bedrag, dan zou die vele jaren, nog veel langer als dat zijn leven is, moeten werken om die schuld terug te betalen. En ik geloof dat dat het principe is wat wij moeten beseffen. Eén van de principes. Eén kant van de medaille. Dat de schuld die wij hebben tegenover God nooit betaald kan worden door ons. Op geen enkel mogelijke manier. Niemand van ons. Al zouden wij, zoals we hier vanavond zitten, voor één van ons allemaal willen betalen, dan nog zou dat niet voldoen aan de schuld die wij ten opzichte van God hebben. Die schuld is voor ons onbetaalbaar. En wat is het dan geweldig? Dat er staat in vers 27... als die slaaf in vers 26 knielt voor hem neer, die knielt voor die Heer neer. En dan zegt hij, heb geduld en ik zal u alles betalen. En dat dan de Heer die dienaar ziet. En wat staat er dan? Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Innerlijke ontferming. Die Heer die heeft iets in hemzelf. Waardoor hij, die slaaf, de schuld kwijtscheld. En dat is precies hetzelfde principe hoe wij tot bekering zijn gekomen. Nogmaals, niets in ons. Paulus zegt het in Efeze zo, Efeze 2 vers 8, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. En dat moeten we beseffen. Om iets te begrijpen van Gods vergeving, als Gods vergeving ook door ons heen tot anderen mag stromen, moeten we beseffen wat onze positie is ten opzichte van God zonder Christus. Die is hopeloos, die is uitzichtloos. Maar in Christus hebben wij gezien dat de innerlijke barmhartigheid van God, barmhartigheid, het ontfermen van God over ons, het erbarmen van God over ons, dat hij gevonden heeft, dat hij vindt in hemzelf, tot ons is gekomen. En dat dat de grond is waarop God ons in Christus heeft vergeven. Niet het feit dat hij slaaf daar neergeknield zat. Niet het feit dat hij allerlei beloften deed, heeft de slaaf zalig gemaakt. Heeft de slaaf zijn schuld kwijtgescholden. Nee, alleen de innerlijke bewogenheid van de koning. En het zou goed wezen om daar werkelijk eens bij stil te staan. Stil van te worden. Dat God in Christus ons dat heeft gedaan. Dat Gods hart, Gods innerlijk met ons bewogen is. En als u, als jij God nog niet kent, de Heer Jezus nog niet kent, dat jij hier zit vanavond, laat iets zien dat het innerlijk van God beweegt en bewogen is met jouw lot. Anders zat u hier niet. Anders zat jij hier niet. En vanuit God wil Hij vergeven op grond van wie Hij is. En dat is genade. Paulus zegt het dan zo geweldig mooi, hè? Efeze 2, vers 8 hebben we net gelezen. Efeze 2, vers 9. Niet uit werken of woorden, opdat niemand zou roemen. En dat maakt ons, als we dat gaan beseffen, als we dat met elkaar leven, dan zien wij ook dat wij geestelijk allemaal gelijkwaardig zijn. Er staat niemand boven de ander. Wij zijn gelijkwaardig, omdat wij allemaal leven van Gods genade. En mensen die zichzelf verheffen boven de ander in het koninkrijk van God, let op, die zichzelf verheffen, daarbij moet je je misschien wel de vraag stellen of ze iets begrepen hebben van Gods genade in Christus. Paulus zegt dat er is in Christus geen onderscheid meer tussen man en vrouw, tussen slaaf en vrije. En dan bedoelt hij dat onderscheid in de gelijkwaardigheid. Dus hoe wij hier zitten, staan, ik ben niet meer dan u, dan jij, dan jou. En u niet meer dan mij. Omdat God ons in Christus ziet, als gelijkwaardig. En dan komt het tweede gedeelte. Die slaaf, die ontmoet een medeslaaf. Het is wel treffend, hè? Want let op, Petrus die heeft dat dus gevraagd aan de Heer Jezus. Petrus zegt, hoe vaak moet ik mijn broeder die tegen mij zondigt vergeven? Dat is de vraag waarom de Heer Jezus dit principe van het koninkrijk van de Zoon gaat uitleggen. Dus die vraag die Petrus stelt is de grond voor deze gelijkenis. En dan die slaaf, die komt die medeslaaf tegen. Nou, 100 penningen, en ik zal het misschien best wel verkeerd hebben, maar ik hou het even op ongeveer 5000 euro. Een bedrag wat wel hoog is, wat je niet zo in je achterzak hebt, tenminste, ik niet, maar wat wel te betalen is. Wat wel te doen is. En die medeslaaf, ja, die slaaf en die medeslaaf, die komen elkaar tegen. En dan zie je het verschil van die slaaf met de koning, met die heer. Die heer die iets liet zien van zijn innerlijkheid. Nou, zo laat die slaaf ook iets zien van zijn innerlijkheid. En wel dit, dat hij niets heeft begrepen van vergeving. Dat hij niets heeft begrepen van het feit wat hem is kwijtgescholden. En het is het principe wat er in heel veel mensenlevens, heel veel kinderen van God, waar heel veel kinderen van God het mee te maken hebben. Met iets dat zij datgene wat God in Christus aan hen gedaan heeft, ja, niet naar de ander kunnen laten zien vanwege het feit dat ze niet uit dit principe leven, maar vanuit zichzelf een bepaalde vergeving proberen te geven. Of een bepaalde afrekening proberen te laten zien. En je ziet dan ook, die slaaf die komt die medeslaaf tegen. En die heeft een heel onbarmhartige houding. En je zou bijna in dit verhaal wat de Heer Jezus vertelt, deze gelijkenis, zou je je de vraag moeten stellen van, hoe is het nou mogelijk dat die slaaf bij het weglopen van de koning, waarin zoiets wonderlijks is gebeurd, die medeslaaf gelijk wil laten betalen. Die medeslaaf erkent de schuld die hij heeft ten opzichte van de slaaf. En hij neemt dan in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt precies dezelfde houding aan die voor die slaaf herkenbaar moet zijn geweest. Hij knielt voor die slaaf neer. Hij ligt daar op zijn knieën en vraagt: geef mij nog wat tijd en ik zal u alles terugbetalen. Dat had hij zelf tegen die koning gezegd. Maar die slaaf is er niet van gediend. Walst over hem heen. En de Heer Jezus zegt, hij gooit hem in de gevangenis. En dat doet vergeving, onvergevingsgezindheid. Onvergevingsgezindheid zet mensen gevangen. Die niet meer vanuit de vrijheid van de Heer Jezus kunnen leven. En het is een geestelijke gevangenis bij ons vandaag de dag. Want we hebben het net tegen elkaar gezegd. Het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde is een geestelijk koninkrijk. Dus op het moment dat je leeft in onvergevingsgezindheid, zie je dus ook dat je in een geestelijke gevangenschap komt. En dat is het principe wat de Heer Jezus hier zo duidelijk neerlegt. En we zullen daar zometeen, als die slaaf voor de koning komt, nog iets meer over gaan spreken. Maar we zien iets tussendoor. Dat zijn namelijk andere medeslaven. Heeft u het gelezen? Andere medeslaven, mededienaren. In vers 31 staat dat. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Er staat niet, ze kozen partij voor die slaaf of voor de medeslaaf. Ze gingen het gevecht met elkaar aan. Nee, als er een zaak is van onvergevingsgezindheid en dat wordt herkend, dan is het de bedoeling dat je naar God toe gaat. Dat je dat bij hem neerlegt. Dat je er met hem over spreekt. Hij is degene die harten kan bewerken. En wat vandaag de dag heel vaak gebeurt, is dat mensen partij kiezen en dan zie je dat de onvergevingsgezindheid die vanuit het menselijk vlees komt, een zonde is, als het ware een splijtswam wordt, wat twee partijen steeds verder uit elkaar duwt. En ik hoop en ik bid dat we die houding aannemen van die mededienaren. Dat we het zien, bedroefd worden en weten waar we terecht kunnen, namelijk bij God. Dat we hem vragen of hij harten wil bewerken. Of hij wil werken door zijn geest. Dat we vertrouwen op het feit dat God wil werken door zijn geest. Nou, en wat zien we dan gebeuren? Dan zien we die slaaf weer komen bij de koning. In vers 32. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. De schuld kwijtgescholden, de herinnering aan wat hij had gedaan. Ziet u het? De Heer Jezus zegt van zoals die heer die slaaf heeft vergeven, dat is het principe wat moet gebeuren als je het gaat hebben over de vergeving naar anderen toe. Dat is precies hetzelfde als wat Paulus ook aanhaalt. Je moet vergeven, je kunt vergeven op grond van de vergeving die God in Christus aan jou gegeven heeft. En die koning, de Heer Jezus, laat die koning dat uitspreken. Je moet kijken naar de kwijtschelding die jou ten deel is gevallen. En dan zegt hij, had ook u, in vers 33, had ook u geen medelijden moeten hebben. In het Engels wordt het woord compassion gebruikt. Een beweging in het innerlijk. Dat je leeft vanuit de genade. Dat de genade van God je heeft geraakt. En dat je vanuit de genade van God diezelfde innerlijke bewogenheid van God, van Christus, die je ook heel vaak in de Heer Jezus Christus zijn leven tegenkomt hier op aarde, dat ook jouw innerlijke bewogenheid wordt. Hoe vaak lezen we in de evangelie niet over de Heer Jezus dat hij mensen ziet en dat hij met innerlijke bewogenheid bewogen is. Dat het iets met hem doet van binnen. Nou, dat zegt de Heer Jezus, tegen die slaaf. Dat laat die koning zeggen tegen die slaaf. Er moet iets zijn. Als je denkt aan mijn vergeving voor jou, dan mag je weten dat die compassie, die genade, jou mag vervullen, jou mag bewegen om ook de ander te vergeven. Wat de ander jou ook heeft aangedaan. En ook, zoals we net gezegd hebben, dat je jezelf mag vergeven. Welke fouten je ook hebt gedaan. Omdat je jezelf mag zien, de ander mag zien in het licht van Gods genade. Dat is soms een heel proces. Omdat er heel veel dingen gebeurd kunnen zijn. Maar er mogen stappen gezet worden. Sterker, God dringt ons om stappen te zetten. Om zo in de vrijheid van de Heer Jezus te leven. Zo vaak wel gebeurt het in het pastoraat dat je ziet dat mensen in de slachtofferrol blijven zitten. En dat is een gevangenis. Dat is een gevangenis waarin je niet de vrijheid van de Heer Jezus Christus kunt ervaren, kunt leven. En ik geloof dat de Heer Jezus vanavond heel duidelijk wil laten zien van, als je je richt op wat God in Christus aan jou gedaan heeft, dan mag je verder lopen dan blijven zitten in de slachtofferrol. Dan mag je verder lopen in de weg van vergeving, hoeveel jou ook is aangedaan. En nogmaals, dat kan heel heftig zijn. Maar we mogen het doen tot Gods eer, om zijn vergeving in onze levens zichtbaar te laten worden. En daarbij gaat het niet zozeer om ons, maar daarbij gaat het om de eer van God. De maatstaf van het medelijden, van die innerlijke bewogenheid, is zoals ook ik, zegt die koning, het heb gedaan. Zoals mijn bewogenheid. Dus, als iemand hier is, of wij komen mensen tegen die zitten met vergeving, het geven van vergeving, is het de bedoeling, ook na vanavond, dat wij de ander proberen te helpen om het zicht te krijgen op datgene wat God heeft gedaan. En niet op datgene waarin je zelf zit. Je komt verder in het leven op het moment dat je naar Christus kijkt. Op het moment dat je kijkt naar datgene wat God in Christus gedaan heeft. Dat vergroot je horizon. Maar op het moment als je blijft kijken naar datgene wat mensen jou hebben aangedaan, dan blijf je zitten. Dan blijf je stilstaan. En vandaar echt vanavond de oproep, als we leven in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, als we leven in de verwachting naar Hem, naar de Heer Jezus, dan mogen wij dit principe al vanaf misschien vanavond voor het eerst of opnieuw werkelijk gaan leven. Want de Heer Jezus, die geeft ook een hele duidelijke waarschuwing. De waarschuwing die de Heer Jezus geeft is namelijk deze. In vers 34 staat hij: en zijn Heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Het lijkt erop dat de slaaf alsnog zijn oude schuld moet voldoen. Maar dat klopt niet. Dat is niet wat er hier gevraagd wordt. Want dat zou namelijk betekenen dat datgene wat jij doet bepaalt of je uit de hand van God valt of niet. Of je uit God wegvalt of niet. En dat, laten we één ding gewoon heel eerlijk en heel duidelijk tegen elkaar zeggen. Dat is niet het geval, want het is enkel genade. Paulus zegt, de genadegaven van God zijn onberouwelijk. Hij krijgt nooit genade, of hij krijgt nooit berouw over genade die hij geschonken heeft aan een van zijn kinderen. Daar krijgt hij nooit berouw over. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Want op het moment dat wij uit God geboren zijn, dat is de wedergeboorte, dat zit vast aan de bekering. Paulus, of Petrus zegt, hè, op de Pinksterdag, zegt Petrus op een gegeven moment, dan krijgt hij de vraag van, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, bekeer u. Dat is vanavond ook nog. Als hier iemand zit van, ja, wat moet ik nou precies doen? Ja, dan is het bekeer u. Bekeer je. Dat houdt in dat je je naar Christus keert. Dat houdt in dat je je naar God keert. Maar op het moment dat je naar God keert, dan is dat andere ook het geval. Namelijk dat je uit God geboren wordt. En dat je, in die nieuwe natuur, die in God gewaarborgd is, dat je dan ook de Heilige Geest ontvangt. En daarom zegt Paulus in Colossense dat wij met Christus in God verborgen zijn. Nou, laten we één ding gewoon heel duidelijk tegen elkaar zeggen. Dat op het moment dat wij wederom geboren zijn en met Christus in God zijn, dan zondigt onze nieuwe natuur niet. Nu niet en nooit. Want anders zouden we geloven dat in God zonde is. En dat is de hoogste godslastering die er is. Want op het moment dat de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie de fariseeën bij hem krijgt, dan zegt die fariseeën over hem van, ja, maar hij doet het werk wat hij doet, doet hij door Beelzebul. Het werk van God wordt als Satans werk gezien. Het werk van God, van Christus wordt gezien als onvolmaakt, als zondig. In God kan geen zonde zitten. En daarom dat ik ook zo blij en zo dankbaar mag zijn. Omdat ik weet, en dat is ook wat Paulus zegt, hè? Als je tot geloof bent gekomen, de Heilige Geest hebt ontvangen, dat je met Christus verborgen bent in God. Dat is jouw nieuwe natuur, dat is jouw nieuwe positie. Ja, dan mag je weten dat God de Heilige Geest heeft gegeven tot de verzegeling, tot de dag van jouw verlossing. Dat is een vaststaand feit. Er kan niets aan gebeuren. Dat is de zekerheid die bij God vandaan komt. Enkel genade. Dat is wat er gebeurd is. Waarom God, dat is het gevolg van die innerlijke bewogenheid van God. En daarom kan ik zo blij zijn. Zo dankbaar. Omdat ik weet dat wat ik ook doe, niets mij uit Gods hand kan rukken. En niemand mij uit Gods hand kan rukken. Ja, dan zal er misschien iemand zeggen, ja, wat dan? Nou, dat is lekker, dan kunnen we gewoon blijven zondigen. Nee, zegt Paulus dan, nee joh, dat volstrekt niet. Hou op. Als je dat zegt, kom op. Wees even helder. Doe even normaal. Tuurlijk niet. Omdat je weet wat het God gekost heeft, namelijk zijn eigen zoon, om voor onze zonde aan het kruis te gaan. Maar het is de zekerheid die bij God vandaan komt. En daarom is het zo, als wij het vanavond hebben over die vergeving, dan mogen we dat doen vanuit onze nieuwe natuur. Omdat Gods vergeving die wij anderen kunnen geven, is verankerd in onze nieuwe natuur. Die we hebben in God. Met Christus. Dat is zo belangrijk. En die nieuwe natuur bepaalt hoe wij handelen en hoe wij wandelen. Die nieuwe natuur in Christus. En Paulus zegt, dat is de strijd tussen de vlees en het geest. De geest, dat heeft alles te maken met die nieuwe natuur. Die wil laten leven vanuit het kindschap. Gericht op de Heer Jezus. De Heer Jezus in het middelpunt. Want dat is het, hè? Als we Gods vergeving laten zien, dan staat de Heer Jezus in het middelpunt. En dat is de strijd tussen geest en vlees. Onvergevensgezindheid hoort bij het vlees. Je bent aan het zoeken in jezelf om de ander te vergeven en je komt erachter dat jouw vergeving, die jij op grond van wie, wat jij denkt of wat dan ook, die is altijd voorwaardelijk. Omdat die Christus niet in het middelpunt heeft. Maar daarin sta je zelf in het middelpunt. Een voorbeeldje. Een jongen bij ons in de gemeente, die op een gegeven moment allerlei dingen heeft meegemaakt. Met wie ik in gesprek raakte, die was terug naar een van zijn ouders. En die zei op een gegeven moment van, ik ga eens horen wat ze te zeggen hebben. En als ze een excuus maken, nou, dan kunnen we kijken of we verder gaan. Dat is voorwaardelijk. Dat is niet Gods vergeving. Gods vergeving is een bewogenheid. Is het zien van de ander. Is het dienen van de ander. En op het moment dat je dat niet doet, dan zegt de Heer Jezus hier in deze gelijkenis, dan word je overgeleverd aan de pijnigers. Hé, het is wel anders, want in de eerste verse heeft hij gezegd dat die man verkocht moest worden met zijn vrouw, zijn kinderen en alles wat hij had en dat hij zo de schuld moest betalen. Ja, in dat leven, in dat nieuwe leven, zijn wij ook schuldig aan elkaar. Aan God. En wat zijn we dan schuldig? Nou, de Romeinenbrief, Romeinen 13 uit mijn hoofd gezegd. Ik ga even snel kijken. Ja, Romeinen 13 vers 8 staat. Romeinen 13 vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft vervuld, heeft de wet vervuld. Dus datgene wat wij moeten doen hier op de aarde, wat wij leven, is de ander lief hebben vanuit de liefde van God. En daar hoort onvergevingsgezindheid niet bij. Daar hoort die liefde van God, daar hoort vergeving bij. Daar hoort bij dat je wil geven wat God in Christus jou heeft gegeven. En doe je het niet, word je overgeleverd aan de pijnigers. En de pijnigers, verklaarders schrijven dat, en ik ben het daar echt mee eens, omdat de Heer Jezus daar een heel duidelijk onderscheid in maakt, in het eerste en het tweede. De pijnigers zijn, ja, zijn machten die jou in je macht, in hun macht krijgen op het moment dat je onvergevingsgezind bent. En onvergevingsgezind blijft. En daarbij moet je denken aan haat, boosheid, wrok, eenzaamheid, negatief zelfbeeld. Al dat soort dingen. Dat zijn gevolgen omdat je vasthoudt aan zonde. Omdat je vasthoudt aan iets wat behoort bij je oude natuur. Omdat je vasthoudt aan iets waarvoor Christus aan het kruis is gegaan. Paulus doet dat ook, hè? Paulus heeft op een gegeven moment, het gaat over een andere zonde. Maar in 1 Korinthe 5 zegt Paulus op een gegeven moment, als hij zonde constateert in de gemeente van Korinthe, dan zegt hij van, ik geef die persoon die zonde doet over aan de Satan. Zodat zijn vlees verloren gaat, zijn leven verloren gaat, maar dat zijn ziel behouden blijft. Vasthouden aan zonde, wat voor zonde het ook is, zal je altijd in gevangenschap brengen. En ik weet dat, omdat ik dat zelf ook ervaar in mijn leven. Het laat je niet leven vanuit de vrijheid waarin de Heer Jezus je heeft neergezet. Vanuit je nieuwe positie. En dat zijn pijnigers. Dat zijn machten die over je komen. Die je de vreugde van de Heer ontnemen. In dit leven. Kunnen ze iets doen aan het kindschap? Nee. Want je bent met Christus verborgen in God. Maar je leven kan hier dan niet stralen zoals God het bedoeld heeft. Op het licht wat je mag zijn, staat een lampenkap. Waardoor het licht niet wordt verspreid. Totdat, vers 34, je alles betaald hebt. En wat is dat alles? Dat je leert je schuld te betalen in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat is namelijk dat je de ander lief hebt. Dat je ander vergeeft zoals God jou in Christus vergeven heeft. Dat is de schuld. Dat is de wet van de geest. En dan zie je dat de Heer Jezus heel duidelijk is. Hij zegt tot dat moment, dus het gaat niet over de oude schuld. Die is weg. Maar tot dat moment dat je nieuwe schuld inlost, namelijk liefhebben, vergeving, leven uit Gods genade, tot dat moment blijf je zitten onder de pijnigers. Nou, dan kan het maar zo wezen dat hier vanavond iemand is, of later meeluistert, die zit met onvergevingsgezindheid. Maar het kan ook een andere zonde zijn, waaraan je vasthoudt. Waardoor je de vreugde en de vrijheid van de Heere Jezus niet kan leven. Dat kan. Dan ben je gevangen. En dan mogen wij vanavond tegen jou, tegen u zeggen, tot het moment dat je tot de erkenning komt dat je leeft vanuit je vlees in zonde, tot dat moment, totdat je tot die erkenning komt en afrekent met je oude vlees en stappen maakt op de weg van God in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, Tot dat moment ben je gevangen. Maar vanaf het moment dat je kiest om gericht te zijn op de Heer Jezus, om in Hem te leven, vanaf dat moment, vanaf dat besluit, mag je leven in Gods vrijheid. In de vrijheid van de Heer Jezus. Het kan een hele weg zijn, omdat er veel verwerkt moet worden. Maar dat is het principe van Gods vergeving door ons heen. Tot eer van Jezus, de Heer, die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar bidden. Heer Jezus, we zijn u dankbaar voor die lessen die u zo'n 2000 jaar geleden gegeven hebt. En die krachtig zijn, ook voor ons vandaag de dag. Die ons leren wat u van ons vraagt. Heer, want het is zo bijzonder dat u van ons vraagt om in verwachting te leven, maar ook in heiliging. En het is zo bijzonder dat u ons daarin wilt helpen en bijstaan door uw woord en door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heer, laat het zo zijn dat wij allemaal zoals we hier zitten leven vanuit uw vergeving. Heer, dat is zo nodig. Dat als wij geloven met elkaar dat u uw komst aanstaande is, Heer Jezus, dat u uw gemeente thuis komt halen. Heer, geef ons dan die innerlijke bewogenheid dat er nu, vandaag de dag, nog zoveel zijn die leven in duisternis. Laat het dan niet zo zijn, Heer, dat onze onvergevingsgezindheid een belemmering is, waardoor anderen het licht van uw evangelie niet kunnen zien. Heer, help ons. U kent ons zoals we hier zitten. Misschien hebben we last van andere dingen, waardoor het licht van de Heer Jezus Christus niet straalt in ons leven. Waarin we niet de vrijheid van de Heer Jezus beleven. Heer, wilt u ons dan helpen om gericht te zijn op wie u bent en op wat u gedaan heeft. Dat is zo nodig, Heer. Dat we afzien van onszelf en opzien naar u, de eeuwige, de schepper van hemel en aarde, de herschepper van ons hart en van ons leven. Het is zo waar wat Johannes de Doper zei. Wijzend op de Heer Jezus. Hij moet groeien, hij moet wassen en ik moet minder worden. Laat het in alles zo zijn, Heer, ook in onze levens, maar vooral ook als het gaat om vergeving. Dat wij altijd vanuit de kracht van de Heilige Geest, vanuit de kracht en de waarheid vanuit uw woord, stappen zullen zetten om de ander te vergeven. Dat die bewogenheid, uw bewogenheid, onze bewogenheid is. En dat wij dat mogen leven. U kent ons zoals we hier zitten, Heer. Heer, en u weet precies wat we nodig hebben. We zijn in alles van u afhankelijk, Heer. Leid ons maar tot eer van wie u bent. Ga zo met ons mee. Wil ons behoeden en beveiligen, bewaren. Wil ons helpen, krachtig bijstaan. Laat ons schijnen van wie u bent. Elke dag. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Glorieklokken 457. Staand op de belofte van mijn Heer en God volg ik. Volgens mij volg ik gehoorzaam zijn gebod. En dat is dus dit. En dat is zo mooi. Hè? De belofte is totdat. Vanaf dat moment mag je leven in Gods vrijheid. En ga er maar op staan. Op de belofte van onze Heer en onze God.
Thank you.
We mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer. En als u vragen heeft of dingen voor gebed, dan kunt u altijd bij mij komen, maar ook naar Evert of een van de andere broeders. En als u de Heer nog niet kent, ik wil u echt vragen, ik wil jou echt vragen, maak er haast mee. Want je weet niet wanneer de eeuwigheid, wanneer het leven hier stopt en de eeuwigheid bij God verder gaat of zonder God verder gaat. Wees bewust van je keuze die je ook vanavond maakt. Ga heen, ontvang de zegen van de Heer om zelf tot een zegen te zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen totdat Jezus komt, onze Heere, en wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. Halleluja. Maranatha. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Johannes de Heer 103.